Even deze aanzetten. Fijn om hier te zijn met z'n allen. Als je ergens mag spreken, dan geef je de week van tevoren op waarover je gaat spreken. En dan is het altijd wel weer een verrassing, want wat voor liederen zoeken ze daar nou bij? Hè? Nou, eigenlijk is het natuurlijk geen verrassing. Want ze weten waar je over spreekt. Dus ja, dat past er dan ook wel bij. Maar toch verbaas ik me weer altijd. Ik verbaas me altijd van ja, dat is precies waar het ook om gaat. Nou, dus daar heb je ook vast wel wat mogen horen vandaag. Wat ook door zal klinken in de boodschap. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn om bij elkaar te komen. Om Gods woord te horen. En daar wat van te leren. Ik heb vanochtend om te beginnen een vraag voor jullie. Heb je vanochtend, voordat je hierheen gekomen bent, in de spiegel gekeken? We hebben er één die niet heeft in de spiegel heeft gekeken. Nou, heel veel mensen doen dat wel. Heel veel mensen kijken wel in de spiegel. Ik denk de meeste eigenlijk wel. Al is het maar even, hè? Sommigen kijken heel lang. Ja, die zijn er dus ook. En sommigen kijken heel kort. Maar mijn vraag vandaag is eigenlijk: wat heb je gezien? Wat heb je gezien toen je in de spiegel keek? Een koningskind. Wie zag je? Wat zag je? Sta je daar eigenlijk wel eens bij stil? Van wie ben ik nou eigenlijk? Wat ben ik eigenlijk? Nou, koningskind. Nou, je zou er een heel eenvoudig antwoord op kunnen geven. Ik ben een mens. Een mens met een naam. Maar wat is dat eigenlijk? Wat is een mens? Hebben we daar een antwoord op? Wat is een mens? Nou, in deze wereld zijn er allerlei antwoorden op mogelijk. We hebben daar inmiddels wel heel lang over kunnen nadenken, om daar een antwoord op te geven. En ja, zo zijn er ook heel veel antwoorden op bedacht wat een mens eigenlijk zou moeten zijn. En je kan er op allerlei manieren een antwoord op geven. Dus van allerlei kanten kan je die aanvliegen. En je kan dat bijvoorbeeld doen vanuit filosofie, psychologie. Sociologie, allerlei moeilijke vakken. Nou, dat gaan we vandaag maar niet doen, hè? Nee. Even kijken of ik iets rechter kan zetten. Antropologie, humanisme. Die hebben allemaal een antwoord op wat een mens zou moeten zijn. En begrijp mij niet verkeerd, hè? Want misschien zitten er hier wel mensen onder ons die dat studeren of zo. Dan trap ik misschien even iemand op zijn tenen. Ik geloof best dat we daarmee iets kunnen zeggen over wie wij zijn als mensen. Dat geloof ik best wel. Maar weet je wat het probleem daarmee is? Het antwoord komt dan altijd uit onszelf. Het komt uit ons. Dan gaan wij dus zelf zeggen wie wij zijn. En dan wil ik toch eens aan u vragen. Kunnen wij mensen een antwoord geven op de vraag: wat is de zin van het leven? Kunnen wij daar een antwoord op geven? Uit onszelf, hè? Zonder dat iemand anders ons dat antwoord aanreikt. Ja, je kan het proberen. Maar dan waarschijnlijk krijg je allemaal verschillende antwoorden. En dan is het ook wel de vraag, hè? Wat voor wereld krijg je als iedereen dat voor zichzelf gaat invullen wat het hoogste doel van het leven is? Wat krijg je dan voor wereld? Hoe ziet die wereld er dan uit? Die we nu hebben. Ja. Ja, dat denk ik ook. Wat voor wereld krijgen we als iedereen voor zichzelf kan bepalen wat de zin van het leven is? De wereld die we nou hebben, hoor ik hier nu. En wat is dat voor wereld? Altijd vakantie. Ja, voor sommigen wel. Maar voor anderen niet. Anderen moeten zwoegen totdat ze erbij neervallen elke dag. Sommigen hebben geen werk, sommigen hebben helemaal geen leven. Sommigen hebben een prachtig leven. Sommigen weten precies wat het hoogste doel is in hun leven. Sommige mensen zoeken daar hele leven naar en vinden het nooit. 3 maanden geleden ben ik begonnen aan een baan. En het is heel leuk dat er dan toevallig ook een collega van mij vandaag hier zit. En in dat werk mag ik mensen helpen. Mensen die moeite hebben om in deze maatschappij hun weg te vinden. En dat is heel hard nodig. Dat is echt heel hard nodig. Er is werk genoeg, ben ik achtergekomen. Want, zoals je zelf misschien ook al gemerkt hebt, wij hebben namelijk een maatschappij gecreëerd met elkaar, waarin we heel veel van elkaar verwachten. Herken je dat? Dat er van jou heel veel wordt verwacht in deze maatschappij? En kun je het allemaal bijhouden? Kun je het allemaal bijhouden? Moet dat? Nou, hier worden echt goede vragen gesteld vandaag. Daar houd ik wel van. Hele goede vragen. Moet dat? Ja, daar wil ik ook wel een beetje naartoe. Lukt het jou om mens te zijn? Lukt het jou om mens te zijn zoals de maatschappij dat van ons verwacht? Ik zag eerst wat mensen ja knikken en toen ik zei, hè, zoals de maatschappij dat van ons verwacht, toen was het ineens nee. Nee. Nou, misschien lukt het jou wel, misschien lukt het jou niet. Maar ik mag vandaag uit eigen ervaring in de eerste instantie, maar ook uit wat ik om me heen zie gebeuren, op mijn werk, privé, maar ook in de kerk, eigenlijk overal wel vertellen dat er heel veel mensen zijn waarbij dat helemaal niet lukt. Waarbij dat echt niet lukt. Ze kunnen het tempo van deze maatschappij niet bijhouden. Het niveau waarvan wij met z'n allen gezegd hebben, nou zo moet het zijn, dit is normaal. Dat lukt heel veel mensen niet. En hebben we voor dat soort mensen hebben we een heel naar woord bedacht. En ik hoop niet dat jullie eraan meedoen, maar het gebeurt wel heel vaak. En in deze wereld worden deze mensen heel vaak mislukkelingen genoemd. En dat is wel heel erg jammer eigenlijk. Dat is heel erg jammer. Want wanneer ben je nou een mislukkeling? En wanneer heb je het dan gemaakt? Wie kan dat zeggen? Wie zijn wij mensen eigenlijk om dat voor elkaar denken te kunnen bepalen? Denk daar eens over na. Weet je wat mij ook is opgevallen? Dat juist die mensen die vastlopen in deze wereld, wel vaak de mensen zijn die op een gegeven moment ergens gaan nadenken over de zin van het leven. Dat is toch wel mooi. Dat is dan misschien wel een voordeel aan vastlopen in deze wereld. Ja, want als alles goed gaat, dan komt die vraag misschien niet zo snel aan de orde. Hè? Want het is de zin van het leven. Ik heb dus gemerkt dat die mensen die vastlopen in deze maatschappij heel vaak lijken op de mensen waarvan Jezus heeft gezegd, nou voor die mensen ben ik gekomen. De verschoppelingen van deze maatschappij. En ik heb nog iets anders gemerkt. Ik heb ook gemerkt dat, ja, dat God volgens mij die mensen roept. En dat zie je ook vaak, hè. Dat in de dieptepunten van ons leven, dat mensen dan over God nadenken en ook zijn stem horen. Het is als het ware of hij op zo'n dieptepunt tegen jou zegt, nou, er is meer, er is echt meer dan dat deze wereld van jou verwacht. En dan wil ik jullie vragen, heb je dat moment wel eens gehad in je leven? Heb je dat moment wel eens gehad? Nou, daar hoef je niet echt allemaal heel erg voor vast te lopen. Dat kan natuurlijk ook wel op een andere manier gebeuren. Maar dat moment dat je jezelf af gaat vragen in je leven, waarom ben ik hier eigenlijk? Waarom ben ik hier eigenlijk? Ken je dat moment? Is dat niet juist Gods roepstem in ons leven die zegt, ik wil jou een antwoord geven op die vraag? Is dat niet de Heilige Geest die dat in ons hart bewerkt? God die zegt, ik wil een antwoord geven op die vraag. Kom maar bij mij en ik zal je de weg tonen van het ware leven. Jezus zegt in Matteüs 11 vers 28, kom tot mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, en ik zal jullie rust geven. Wil Jezus daar ook niet mee zeggen, mensen, jullie denken het hier te vinden, jullie denken het daar te vinden, maar daar is het ware leven niet te vinden. Laat mij je de weg wijzen. Laat mij je vertellen wat de ware zingeving is. Zingeving. Wat is dat eigenlijk? Zingeving. Nou, dat kan in deze wereld van alles zijn. Je kan je leven met van alles vullen. Maar jammer genoeg zoeken vele mensen hun zingeving vaak in dingen die het allemaal net niet zijn. En daar krijg je hele onrustige mensen van. Dan moet je altijd weer op zoek naar iets nieuws, iets anders, iets beters, iets mooiers. En eigenlijk krijg je nooit genoeg antwoord op die ene vraag. De vraag naar de diepere grond van ons bestaan. Wat is de diepere grond van mijn bestaan? Wat is de zin, de nut van het leven? Waarom ben ik hier? Waar leef ik voor? Waar leef jij voor? Denk daar eens bij na. Waar leef jij voor? Dat soort vragen. Ja, de kerken mogen misschien wel leeglopen. Maar dat soort vragen blijven gewoon bestaan. Die blijven altijd bestaan. Die hebben altijd bestaan en die zullen altijd blijven bestaan. Nou, er komt een moment dat ze niet meer bestaan. Want dan weten we wat de zin van het leven is. En vandaag denken wij er ook over na. En mag ik u zeggen, er is een schepper. Er is een schepper die een bedoeling heeft met jouw leven. En die schepper die heeft zichzelf geopenbaard aan ons. Hij heeft ons zijn woord gegeven, de Bijbel. En in die Bijbel geeft God ons een antwoord op die vraag, wat betekent het om mens te zijn? Wat betekent het om mens te zijn? Nou, daar gaat het vandaag dan ook over. En dat is eigenlijk ook het thema. Het thema van deze preek, wat betekent het om mens te zijn? En niet zomaar wat betekent het om mens te zijn, maar mens te zijn in Bijbels perspectief. Dus niet vanuit filosofisch oogpunt, sociologisch oogpunt, kun je allemaal antwoorden op geven op die vraag. Maar vandaag kijken we natuurlijk, wat zegt God erover? En God zegt daar gelukkig heel veel over. Dat is fijn. Want dan krijgen we het antwoord aangereikt van buitenaf. We gaan eens kijken, we gaan 3000 jaar geleden in de tijd terug naar David. David was een man van God. En David was verwonderd over de majesteit van God. Nou, dat hebt u wel terug horen komen in de liederen als het goed is. De majesteit van God. En die beschrijft hij in een van zijn psalmen. En dan, wat doet hij dan? Dan stelt hij zichzelf daartegenover. Als een nietig mens, en dan stelt hij die ene vraag naar de betekenis van het bestaan van de mens. Nou, laten we eens met elkaar lezen en goed opletten wat voor antwoord David daar zelf geeft. We lezen uit Psalm 8. En ik lees het u voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Psalm 8. Voor de koorleider op de wijs van de Gatitische, een psalm van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont, met de stemmen van kinderen en zuigelingen, bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die door u daar bevestigt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam. Wat een prachtige woorden van David. Wat een prachtige woorden. En misschien is het je opgevallen dat deze psalm die begint en eindigt met dezelfde woorden. Maar ja, als je vers 1 dan niet meerekent, maar ja, dat is eigenlijk niet meer dan, de titel van een lied. Wat zien we daar staan? Vers 2 en 10 moeten we dan naar kijken. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Tweemaal diezelfde zinsneden. Nou, wat zou dat betekenen? Waarom begint die psalm daarmee en eindigt die psalm daarmee? Nou, als je dat ziet in de Bijbel, dan weet je dat alles wat daartussen geschreven staat, een uitleg is, of een antwoord in dit geval, op die ene vraag, Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde? Nou, als je goed oplet, en misschien weten jullie dat wel, als je een beetje Bijbelkennis hebt, dan zie je dat bijvoorbeeld in de psalmen ook heel veel terugkomen. Dan zie je dit, ja, een stijlfiguur noemen ze dat ook, een inclusio. Zie je heel veel in de Bijbel terugkomen. Aan het begin wordt het onderwerp gegeven, dan volgt een toelichting, een uitleg van het onderwerp. En aan het einde wordt het onderwerp nogmaals genoemd om het weer af te sluiten. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam? Op heel de aarde. Nou hoor ik jullie misschien denken, het ging vandaag toch over de mens? Ja. Maar wat heeft die mens dan te maken met de grootheid van God? Maar laten we eens kijken wat David daarvoor zegt. David, die ziet de majesteit van God. Zijn grootheid. God toont zijn luister, zijn heerlijkheid aan de hemel. Heb je dat ook wel eens gezien als je 's avonds omhoog kijkt, als het donker is en helder? De sterren, die prachtige sterrenhemel, die grootheid van God. En is het eigenlijk niet zo dat God ons daarmee wil zeggen, moet je nou toch eens kijken hoe groot en oneindig ik ben, hoe onbevattelijk. En wij proberen dat op te gaan meten. Wij proberen daar iets over te zeggen. Nou, dan lijkt het vanaf hier, vanaf de aarde, lijkt het misschien of we best wat kunnen zeggen. Hè? Lichtjaren hebben we het dan over. Ook nog allerlei planeten brengen we in kaart. Maar wat ligt erachter? Zo onbevattelijk. Is dat niet een hint van God? Van, joh, kijk nou toch eens hoe machtig en hoe groot en oneindig ik ben. David doet dat. Hij kijkt naar de hemel. Hij ziet de sterren die God daar zelf geplaatst heeft. Hoe noemt hij dat? Het werk van Gods vingers. En dan kijkt hij naar zichzelf. Hij kijkt naar zichzelf en hij stelt die vraag, en ik lees u hem nogmaals voor uit een andere vertaling. Wat is de mens dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u voor hem zorgt. Wat is de mens? Enosh staat er in het Hebreeuws. Dat betekent inderdaad mens, maar dat betekent sterfelijk mens eigenlijk, nog duidelijker. Sterfelijk mens. Wat is de mens? Wat een vraag, mensen, van David hier. Wat is de mens? Hebt u daar misschien op die manier wel eens ooit over nagedacht? Wat is de mens tegenover al dat andere wat God geschapen heeft? Het lijkt toch wel alsof iedereen in deze wereld ergens op een of andere manier wel mee eens is dat de mens wel iets heel bijzonders is in deze schepping, tegenover al het andere wat er is. Die reusachtige sterren. David ziet dat. Kijk naar zichzelf, en misschien heb je dat zelf ook wel eens gedaan, dat je naar jezelf kijkt, wat ben ik toch eigenlijk maar een klein mensje op deze gigantische wereld. En David doet dat ook. Maar hij geeft wel een antwoord, en we mogen geloven dat het door de Geest ingegeven wordt. Hij geeft een antwoord en hij zegt, u hebt hem bijna tot een God gemaakt. U hebt hem gekroond met glans en glorie, vers 6. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Hè? Hoe nietig en klein wij ook mogen zijn als mens. God heeft ons mensen uitgekozen om ons te bekronen met glans en glorie. Ik weet niet of je misschien ooit zo'n YouTube-filmpje hebt gekeken van de grootste planeet. En dan laten ze de sterren en dan laten ze steeds zien de kleinste. En dan heb je de aarde. De aarde is dan zo'n stipje. Zo'n stipje ten opzichte van die grootste ster die er is. Nou, hoe klein zijn wij op die aarde? En juist ons, daarvan zegt God, jullie heb ik bekroond met glans en glorie. Nou, wat betekent dat? Wat betekent het dat God ons heeft bekroond met glans en glorie? Als we daar een antwoord op hebben, dan hebben we een antwoord op de vraag van vandaag. Wat betekent het om mens te zijn? Mens te zijn in Bijbels perspectief. Het is belangrijk om even goed te weten wat daar precies geschreven staat in vers 6. Nou, ik wil het nog even op een andere manier vertalen. Dat wordt ook wel zo gedaan. Ik lees het u voor uit een andere vertaling. U hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Weinig minder dan de engelen. En u hebt hem gekroond met eer en heerlijkheid. Glans en glorie, eer en heerlijkheid. In de ene vertaling staat God, in de andere vertaling staat engelen. Bijna een God, weinig minder dan de engelen. In het Hebreeuws staat daar Elohim. Nou, dat kan inderdaad God betekenen, goden, engelen. En het wordt zelfs op een enkele keer gebruikt voor mensen. Maar in feite betekent het altijd, als het niet om God zelf gaat, dat het iemand is die namens God optreedt. In deze schepping. Namens God optreden. En dat is wat de mens is. Dat is wat de mens is. Een bijna goddelijk wezen. Geroepen, gecreëerd en aangesteld en gekroond. Om namens God op te treden. Dat is mooi, hè? En dat zijn wij. Koningskind. Ja. Wat ziet u? Als u in de spiegel kijkt. Wij zijn dus gecreëerd om namens God op te treden in deze schepping. Nou, wat is daarvoor nodig? Wat heb je daarvoor nodig om dat te kunnen doen? Dat is die glans en glorie, die eer en die heerlijkheid. Die heeft hij ons niet voor niets gegeven. Dat heb je echt nodig hoor, om namens God op te kunnen treden in deze schepping. Nou, wat betekent dat dan? Wat doelt David hierop? We zouden meteen naar die woorden kunnen gaan kijken en daar een uitleg van geven. Maar, laten we eens kijken, als je dit nou leest, hè, even kijken, vanaf vers 6 tot 9, dan zou er eigenlijk een lampje moeten gaan branden bij de mensen die enigszins een beetje Bijbelkennis hebben. Nou, laten we eens kijken. Vers 7 tot 9 lezen kunnen geven voor. U hebt hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Waar doet dat ons aan denken? Milieubeweging. Ja. Ja, zo kan je het ook zien, Adam en Eva, inderdaad, Genesis 1 vers 26, doet dit mij aan denken. Wie weet wat er staat? Scheppingsverhalen. En naar die tekst verwijst koning David hier, naar dat ene moment waarop God in zichzelf zei, kom laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. En zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee en over heel de aarde en alles wat daarover rondkruipt. Dat waren de woorden van God toen hij de mens schiep. God schiep de mens naar zijn evenbeeld. En dat is die glans en glorie. Dat is de glans en glorie waarmee God de mens heeft gekroond. Bij de grondlegging van de wereld. En dat is eigenlijk is dat iets van God zelf, wat wij dus hebben meegekregen van hem. Als enige op deze hele schepping. De dieren hebben dat niet. De bomen niet. Niets. Maar God zegt, ik kies jullie uit, de mens. En jullie geef ik iets mee van mezelf. En daarmee mag je heersen. Heersen over deze schepping. Eigenlijk komen die termen glans en glorie en heerlijkheid, als je in de Bijbel leest, die komen eigenlijk alleen God toe. Die zijn van God. Bijzonder dat hij dat met ons wil delen, toch? Hij wil dat met jou delen. Nou, dat is het antwoord. Dat is het antwoord. Wat betekent het om mens te zijn? Mens te zijn in Bijbels perspectief. Dat betekent dat jij gecreëerd bent om een afspiegeling te zijn van wie God zelf is. Een representatie, zal ik het maar noemen. Wij mensen vertegenwoordigen God in deze wereld. Omdat wij zijn beelddragers zijn. En daarom zijn we gekroond. Want als een koning zijn volk gaat representeren, dan krijgt hij ook een kroon, toch? Nou, en ik hoorde het straks al. Zo zou je ook kunnen zeggen dat wij een soort van onderkoningen zijn. Onderkoningen. En in het laatste hoofdstuk van de Bijbel komt God daar ook op terug, hè? Want dan zegt hij van degenen die hem volgen, zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Wij als afspiegeling van wie God zelf is. Nou, dat is een hele mooie boodschap, vind ik zelf. Ik hoop dat u het ook een mooie boodschap vindt, maar ja, dan moet ik ons toch, jullie en mezelf, de vraag stellen. Lukt het een beetje? Verantwoordelijkheid. Lukt het een beetje? Ik heb jullie zojuist de vraag gesteld. Lukt het een beetje om mens te zijn zoals de maatschappij dat van ons verwacht? Nou, die vraag vind ik eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ik heb vandaag deze vraag. Die vind ik veel belangrijker. Lukt het een beetje? Lukt het een beetje om iets van die machtige schepper, van die volmaakte God te laten zien in deze wereld. Lukt dat een beetje? Ja, heerschappij voeren, dat kunnen we wel, hè? Maar op wat voor manier? Als wij zelf gaan bepalen wat dat inhoudt, nou, zet het nieuws maar aan. Dan gaat het mis, hè? Dan gaat het mis. Heerschappij voeren, ja, dat kunnen we wel. Maar lijkt datgene wat wij met z'n allen van deze wereld gemaakt hebben, lijkt dat enigszins op de wereld die God bedoeld heeft? Lijkt jouw leven op het leven zoals God het bedoeld heeft? Je mag er wat van zien, hè? Een soort van voorsmaak op wat komen gaat. Sta daar eens bij stil. Lijkt jouw leven op het leven zoals God het voor jou bedoeld heeft? Nou, ik begin maar even bij mezelf. Als ik naar mezelf kijk, dan kom ik al heel snel tot de conclusie dat er nog heel veel aan scheelt. Heel veel gebrek daarin. Ik weet niet hoe het bij u is. Maar heel vaak bak ik er toch niet zo heel veel van om iets van God te laten zien in de wereld. Ik mag er soms wel wat van laten zien. Daar dank ik God voor. Ik mag er ook in groeien. Ik hoop ook dat jullie daarin mogen groeien. En we mogen ook geloven dat Hij ons daarin leidt en ons vult met zijn Heilige Geest, zodat we daarin zullen groeien. Maar laten we eens even kritisch naar onszelf kijken. Wat bakken we er nou eigenlijk van, om het maar zo te zeggen? Als het niet lukt, hè? Als het niet lukt, waar gaat het dan mis? Waar gaat het dan mis? Waar is het eigenlijk misgegaan? Het gaat mis wanneer de mens voor zichzelf kiest. Weet je wat er dan gebeurt als je voor jezelf kiest? Dan is het als het ware alsof je tegen God zegt, nou laat die glans en die glorie maar zitten. Die kroon die hoef ik niet, ik doe het zelf wel. Ik wil mijn eigen God zijn. Dat is wat er dan eigenlijk gebeurt. Ik heb u niet nodig. En dan raak je dat ene kwijt wat Hij jou gegeven heeft. Dat ene wat net zo belangrijk, precies zo belangrijk is in deze wereld om te leven zoals Hij bedoeld heeft, dat raak je dan kwijt. En dan krijg je deze wereld. waarin wij nu leven. Dan krijg je deze wereld. Zonder de eer en heerlijkheid van God zijn wij slechts een afspiegeling van onszelf. Dan kijk je in de spiegel en dan zie je enkel en alleen jezelf. Wie zie jij als je in de spiegel kijkt? Zie je slechts jezelf? Of zie je dat er ook een hoger doel is met jou? De apostel Paulus zegt in de Romeinenbrief dat de mensen de waarheid over God ingewisseld hebben voor de leugen. Ze vereren en aanbidden dat wat geschapen is in plaats van de schepper. En dat is eigenlijk wat ik bedoelde toen ik zojuist de vraag stelde: wat voor wereld krijg je als iedereen zelf gaat bepalen wat het hoogste goed is en wat de zin van het leven is? Nou, dan gaan we daar ook naar handelen. Dan gaan we daar naar handelen. Zijn dan al onze ideeën daarover zo verkeerd? Nee, natuurlijk niet. Er zijn toch ook heel veel goede dingen in deze wereld? Zijn er die? Jawel. Er is toch ook heel veel liefde in deze wereld? Ziet u die? Ik wel. Gelukkig wel. Heel veel liefde in deze wereld, heel veel goede dingen. Maar komt het goede dat wij zelf kunnen bedenken en de liefde die wij zelf kunnen geven enigszins in de buurt van het goede dat God met deze wereld voor heeft? En de liefde die God ons wil geven? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. We kunnen er best wat van maken. Maar komt het in de buurt van wat God eigenlijk bedoeld had? De liefde die Hij ons wil geven. Ja, er zijn veel goede dingen in deze wereld, er is veel liefde, maar ik denk dat we onszelf tekort doen. We doen onszelf tekort. Door onze eigen maatstaf van wat goed is en van wat liefde is te hanteren. En zo is er ook heel veel narigheid in de wereld gekomen. Als iedereen gaat invullen voor zichzelf wat het hoogste goed is, dan komen we tegenover elkaar te staan. En dat zie je ook gebeuren in deze wereld. De een zegt dit, de ander zegt dat, dit is het, nee, dat is het. Dan krijg je ook verschil. Dan komen we tegenover elkaar te staan. Terwijl God wil dat we in liefde en in verbondenheid met elkaar leven. Nou, als ik moet vragen, lukt dat een beetje? Nou, misschien heel veel mensen wel. Misschien mag je er wat van zien, maar ik zie ook in de wereld dat het heel vaak niet lukt. Ja, u denkt misschien, maar mag ik dan geen dromen hebben? Mag ik geen dromen hebben? Idealen? Jawel hoor. Martin Luther King had ook een droom. Maar Hitler had ook een droom. We kunnen onszelf beter afvragen wat Gods ideaal is. Wat verwacht God eigenlijk van ons? Nou, dan kijken we weer naar dat stukje van hemzelf. Wat hij aan ons wil geven en wat velen kwijtgeraakt zijn. Wat is dat stukje van hemzelf? Nou, dan kunnen we alleen kijken naar wie God zelf is. En dan moeten we inderdaad toch zeggen dat Psalm 8 over God gaat. Bijzonder, hè? Beetje ironisch ook. We hebben gezongen over de grootheid van God. De vraag vandaag is: wie is de mens? En nu zijn we op het punt aangekomen dat we onszelf afvragen: wie is de mens? En ik zeg tegen u, nou, dan moet u naar God kijken. Kijk naar God, als u wilt weten wie de mens is. Bijzonder, hè? Hoe komt dat? Nou, nadenken over wie God is, kunnen wij het beste doen door na te denken over wat de mens is. Andersom ook. Wat is dat voor wisselwerking? Waarom zeg ik dit? Dit zeg ik omdat God zichzelf geopenbaard heeft aan ons, hoe? Door mens te worden. Toen God bij zichzelf dacht, hoe kan ik nou aan de mens laten zien wie ik ben, heeft hij besloten om mens te worden. Mens te worden zoals wij. Want waarschijnlijk was dat de enige manier waarop wij konden zien wie God zelf is. En in die mens die God werd, zien wij wie God is. En zien wij wat Hij aan ons wil geven. En zien wij hoe Hij wil dat wij zijn. Nou, die moet je misschien even nog een keer goed pakken. Ik zal het nog een keer zeggen. In die mens die God geworden is, zien wij wie God is. Zien wij wat Hij aan ons wil geven, op de meest ultieme wijze. En zien wij hoe Hij wil dat wij zijn. Dat is heel veel, hè, wat daar even gebeurt in die menswording van God. Daar heb ik eigenlijk nog maar zo'n klein stukje laten zien. Wat er gebeurt in de menswording van God. Want daar kan je, nou, daar kan je een prekenserie van een jaar over houden. Ik neem je nog even mee naar een ander Bijbelgedeelte, Johannes 19. Hier wordt het moment beschreven vlak voordat Jezus veroordeeld wordt om gekruisigd te worden. En Pilatus is de stadhouder die worstelt met zijn geweten. Hij ziet geen schuld in Jezus, geen enkele reden om te veroordelen. En wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan? Ik lees u voor uit Johannes 19, vers 4 en 5. Pilatus liep weer naar buiten en zei: ik zal hem hier buiten aan u tonen, om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden. Daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. Wat staat er dan? Wat staat er dan? Wat zegt Pilatus dan? Hier is hij. De mens. Hier is hij. De mens. Wat betekent het om mens te zijn? Zie de mens, Jezus Christus, zegt Pilatus. Op profetische wijze, zonder het zelf te weten, wijst Pilatus Jezus hier aan als de ware mens. De mens der mensen, zouden we hem ook wel kunnen noemen. Want in de gedaante van Jezus Christus kwam God zelf om aan ons te laten zien wat het betekent om mens te zijn, zoals Hij het bedoeld heeft. Jezus Christus is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen. Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord en na reiniging van zonde te hebben voltrokken, heeft hij zich neergezet aan de rechterhand van God in de hemel. Dit zegt de Colossensebrief. Lees maar eens na, hoofdstuk 1. De afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van God. Nou, dat lijkt wel heel veel op die glans en glorie, hè, die wij hebben gekregen van God. Die we zouden moeten hebben eigenlijk. Dat wat ons niet lukt, dat wat wij niet wilden, kwam Jezus voor ons doen. Hij kwam laten zien wat de weg van het ware leven voor de mens is. Wat is die weg? We worden steeds concreter, hè? Dat is de weg van de volmaakte liefde. De volmaakte liefde en de volmaakte vrijheid. Hij, Jezus, was in eeuwigheid gekroond met glans en glorie, maar hij werd gelijk aan ons. God werd mens, zodat wij opnieuw deel zouden kunnen krijgen aan de goddelijke natuur. Zodat wij opnieuw gekroond zouden kunnen worden. Met glans en glorie. Nou, Jezus kwam voor ons om dat mogelijk te maken. Nou, wat deden wij daarmee? Wat deed de mens? Wat deed de mens? Toen Pilatus zei: ziet de mens. Wat riepen ze? Kruisig hem. En ook heel ironisch weer, dat is precies waar hij voor kwam. Precies waar hij voor kwam. En daarin zien we ook precies hoe het zit. Daar waar de mensen niets van Gods liefde willen weten, laat hij in al zijn genade op de meest ultieme manier zijn liefde zien, om ons te overtuigen daarvan. Want zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood, daardoor werd de weg gebaand voor herschepping. Herschepping van de mens. Wat is dat herschepping van de mens, zoals ik zojuist genoemd heb? Dat God het weer mogelijk gaat maken dat we opnieuw gekroond zullen worden met die glans en die glorie. Nou, beste mensen, ik moet u zeggen, na bijna 10 jaar in het geloof te zijn, kom ik er steeds meer achter dat het christelijk geloof om 2 dingen gaat. Dat is liefde en vrijheid. Dat wordt mij steeds duidelijker. In het begin dacht ik nog heel erg van het gaat om dit en dat en dit mag ik niet meer en dat moet ik. Dus gelukkig is dat een beetje gesleten. En nu is het, begint het steeds meer vorm te krijgen in waar roept God mij voor? En waar ben ik vrij van geworden? Want dat is eigenlijk veel mooier. Hè? Dat is wat God doet. Hij maakt ons vrij. Liefde, vrijheid. Dat is wat God ons wil geven. En dat is ook dat stukje van hemzelf. Want God is zelf de ultieme liefde. Hij is vrij om te doen wat hij wil. Hij wil dat heel graag aan ons kwijt. Nou, als we daar iets over willen leren, dan moeten wij kijken naar het kruis. Naar het kruis op Golgotha. En als ik kijk naar dat kruis, dan zie ik 2 offers aan dat kruis. En het ene offer, daar hebben we het heel vaak over. Ik ga ze allebei benoemen. Het eerste offer is het offer van de volmaakte liefde van God. Hij gaf zijn zoon om te sterven voor onze zonde. Voor al die keren dat wij zelf God wilden zijn. Voor al die keren dat wij zeiden, laat die kroon van glans en glorie maar zitten. Ik doe het zelf wel. Dat is het offer wat wij mogen aannemen in geloof. Maar ik zie nog een offer aan het kruis. Ik zie nog een offer. En dat is ook het offer van de volmaakte liefde. Nou, je denkt misschien dat is toch hetzelfde offer. Nee. Nee, dit is een ander offer. Waarom? Het eerste offer is een offer om aan te nemen, waardoor je mag weten dat je zonden vergeven zijn. Het tweede offer, het is hetzelfde offer. Het is het offer om na te volgen. Het is het offer om na te volgen. En dat is ook het offer van de volmaakte liefde. Bij het eerste offer worden we vrijgekocht. Daarbij zegt God, ik zal uw zonde niet meer gedenken. Nieuwe start. Mooi, fijn als je een nieuwe start mag maken bij God. Want mijn zoon heeft voor jouw zonde betaald. Maar in datzelfde offer zien wij Jezus als voorbeeld voor onszelf. Als voorbeeld. Kunnen wij voor onze eigen zonde betalen? Nee, dat bedoel ik niet. Begrijp mij niet verkeerd, dat bedoel ik niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Maar door zichzelf helemaal te geven aan het kruis, laat Jezus zien aan ons wat de weg van de volmaakte liefde is. Daar aan dat kruis worden wij vrijgemaakt om God en elkaar lief te hebben. Zoals God het bedoeld heeft. En dat is echt wel anders zoals wij dat invullen hoor. Dat is een andere liefde die wij kennen. Dat is Gods liefde. De liefde van de wereld zegt, als jij iets voor mij doet, doe ik iets voor jou. Dat is de liefde van de wereld. En daarmee ben je in het geven van jouw liefde eigenlijk gebonden aan je eigen zelfzuchtigheid. Daar zit een grens aan. Maar de volmaakte liefde van God zegt, ik heb je lief, niet om wie je bent, niet om wat je doet, maar omdat ik het wil. Dat is mooi. God heeft ons lief omdat hij het wil. Hoe kan dat? Omdat hij zelf liefde is. Omdat hij zelf liefde is. Omdat God liefde is, heeft hij helemaal niets nodig om ons lief te hebben. Er is geen voorwaarde nodig. Hij is liefde. Hij wil ons lief hebben. En dat stukje van hemzelf, die liefde, die wil hij met ons delen. En dat is de glans en de glorie die hij opnieuw aan ons wil geven. Als je dat mag ontvangen, dan word je vrij. Dan word je vrij om lief te hebben zonder voorwaarden. Nou, voor ons is dat een grote oefening. En we mogen er hier in deze schepping wat van zien. Maar we mogen geloven dat we straks een vernieuwd leven zullen krijgen waarop ook wij volmaakt lief zullen kunnen hebben. En wat we nu mogen zien is een voorsmaak. En Jezus ging ons daarin voor. liet hij aan dat kruis niet zien wat in de meest ultieme vorm wat zelfopofferende liefde betekent? Eigenlijk zou je het zo samen kunnen vatten. Daar aan het kruis zie je wie God is. En daar aan het kruis zie je wie de mens is. En Jezus was het allebei. God en mens. Wie is de mens? Zei David 3000 jaar geleden in Psalm 8. Wie is de mens dat God naar hem omziet? Nou, van heel die gigantische schepping zijn wij het die gekroond zijn met glans en glorie. Dat nietige mensje. Met ons wil hij zijn volmaakte liefde delen. 2000 jaar geleden, Pilatus. Wat zei hij? Zie de mens, Jezus. De mensen wilden hem niet. En God toonde zijn liefde door het offer van zijn zoon. Vandaag, 2000 jaar later, zegt God tegen ons. Zie mijn zoon, Jezus Christus. Als u hem kent, zegt God, dan kent u mij. Als je hem kent, dan mag je delen in zijn glans en glorie. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben gekomen vanuit de hemel om u te laten zien wat het betekent om mens te zijn. Toen ik dit vers voor het eerst hoorde en heel lang daarna ook, heb ik altijd gedacht, oké, de waarheid, ik ben de weg, de waarheid in het leven, de waarheid, dat is dan een of andere geloofsregel die we met z'n allen opschrijven en daarvan zeggen we, ja, dit is waar en dan zetten we onze handtekening onder. Ja, en toen voelde dat op zich wel goed, ik dacht, nou, dat hoort dan zo, maar nu begin ik er steeds meer achter te komen, nee. De waarheid is geen geloofsregel waar je je handtekening onder moet zetten. De waarheid is een persoon. De waarheid is een persoon. Jezus Christus. Hij is de belichaming van de waarheid. En die persoon, die wil nagevolgd worden. Wie is de mens die u in de spiegel ziet?